Welkom bij Livestreamers, de plek om je dromen uit te spreken en te delen met de wereld. Ik ben Bemin Kolté en vandaag zitten we met Typhoon, oftewel Glenn. Persoonlijk vind ik dat hij een van de meest vindingrijke muzikanten is die Nederland kent. Hij is vandaag de gast in Livestreamers en we gaan het hebben over zijn dromen, zijn pieken, zijn dalen en een nummer waar hij inspiratie van krijgt. Ik hoop dat je gaat genieten, maar voordat we verder gaan, we hebben als doel om de grootste inspiratieplatform van Nederland te worden. En jij kan daar ons bij helpen. Wat moet je doen? Zorg dat je een comment achterlaat, like, deel of als je ons luistert via Spotify, geef ons alsjeblieft 5 sterren. En wie weet, over een paar jaar zijn we ook daadwerkelijk de grootste. En voor nu, geniet gewoon van de podcast. Typhoon, welkom bij Livestreamers.
Thanks, Benjamin.
A.k.a. Glenn.
Jawel.
Ik vraag me af, ik probeer het gewoon op te zoeken, maar waar komt de naam Typhoon eigenlijk vandaan?
Typhoon komt uit de rap van mijn broer. Mijn oudste broer zat met Rico van X opgezwollen in een groep, Routines. En ik als jonge dreumes, zeg maar 13, 14 jaar, mocht toen meedoen. En ik zag op een gegeven moment de lines, you get blown away like typhoons. En ik had echt verschrikkelijke namen. Ik heette DC's en The Blacks, maar gewoon echt slechte namen gewoon. Ja. En toen zag ik Typhoon en toen dacht ik van, ja man, dat is hem.
En wat was dan het gevoel waardoor je dacht van Typhoon, dit is het?
Typhoon, kijk, ik kan je nu een hele uitleg geven, wetenschappelijke. Dus Typhoon, allereerst is het een natuurelement. Dus het is de hurricane, weet je wel. En ik denk dat ik op het podium, voor de mensen die ooit filmpjes van me hebben gezien, ik was echt, gewoon, ik kwam op het podium en ik sprintte gewoon naar voren en alleen maar springen, springen, springen. Dus heel veel energie gewoon. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd aan die energie zit ook een, weet je, bij een wervelwind, je wilt niet te dichtbij komen. En ik denk dat ik een klein gedeelte van mezelf altijd voor mezelf hield. Dus alleen in mijn teksten kon ik echt kwetsbaar zijn, zeg maar.
Ja.
Zo resoneerde Typhoon. En uiteindelijk kwam ik erachter dat Typhoon in de Griekse mythologie ook zat. En dat Typhoon de goden had uitgedaagd. Hey. En een pakkie heeft gekregen daar. Ja. Maar ik vond het wel mooi eigenlijk. En ik noemde mijn band de Titanen. Dus het was Typhoon en de Titanen band. Nog voordat ik wist dat Typhoon en de Titanen überhaupt een Grieks mythologisch iets was. Dus het is gewoon, ja, zo bij elkaar gekomen. En uiteindelijk klopt het wel, denk ik.
Denk je dan ook dat het een soort volgevoel was?
Ja, zeker. Zeker. Ik bedoel, ze zeggen, jij kiest niet je naam. Je naam kiest jou.
Yeah.
En ik denk dat geldt zo voor stijl. Dat geldt voor alles eigenlijk zo.
Mooi. Je bent een van de vindingrijke muzikanten, vind ik, die Nederland kent. Je hebt op veel podia gestaan, zoals Lowlands, Bevrijdingspop. Mm. Als we kijken naar je droom, is dit de droom die je altijd hebt willen leven?
Zo, wauw. Ja, er gaat over een tijdje een track van me uitkomen waarin ik zeg, ik wilde profvoetballer worden, maar God had een plan. Mm. Dus ik weet je wel, misschien als ja, dat het herkenbaar is voor veel jongeren. Gewoon, ik speelde voetbal, kon niet tegen de kou. maar ik hield wel van het spelletje, weet je, nog steeds. Ik kijk zoveel voetbal gewoon. Als je er eenmaal van hebt gehouden, dan hou je er eigenlijk nooit meer van. Maar ja, ik had een boodschap. En dat moest eruit, zeg maar. En het is dat mijn oudste broer, dus Blacks, ging rappen. Ik zeg, als hij ging paardrijden, was ik een hele goede paardrijder geworden. Ja. Weet je wel? Ja, dus rap, het was rap. En voor mij was rap ook nog eens een keertje extra belangrijk. Omdat ik stotterde van jongs af aan, heel veel stotteren. Ik zag het echt als, ja, gewoon eigenlijk als een handicap, weet je wel. Maar op het moment dat ik met rap bezig was, was ik niet aan het nadenken en stotterde ik niet.
Ja.
Dus op een gegeven moment was ik eigenlijk een beetje slow aan het rappen in de klas, als ik moest voorlezen of zo, weet je wel. Dus altijd een ritme, zodat ik niet zou hangen.
Ja, dus is dit de droom?
Dit is wel de droom. Ja, dit is zeker wel de droom. Ja. Ja.
Laten we teruggaan naar het begin. Je komt uit het hart.
Uit het harde, ja. Ja.
Hoe was die tijd?
Zo, klein dorpje op de Veluwe. Dus het was, weet je, mijn jeugd was echt prachtig. Ik gewoon naast het bos. Mijn pa was militair, zeg maar. Dus daarom woonden we buiten het harde, bij de militairen, Amerikaanse basis was het ook. Dus het was heel vrij eigenlijk. Veel militairen, veel kogels zoeken, crossbanen bouwen, noem maar op. Gewoon altijd buiten. Je shirt vol met bosbessen. Gewoon, mijn jeugd was echt beautiful gewoon, weet je wel. Naarmate ik wat ouder werd, realiseerde ik me dat ik als zwarte jongen in een hele witte omgeving, dat het ook zijn keerzijde had, zeg maar. Dat ik me niet per se kon identificeren of met mijn omgeving. Of dat mijn omgeving soort van, ik weet nog dat Seedorf de penalty miste. Dat was voor het eerst dat ik hoorde hoe ze dachten over mensen die eruit zagen zoals ik.
Mm-hmm. En wat was toen je gedachte?
Ja, it was shocking to me, weet je wel. Want als kind zelf kijk je niet zo. Dus ik weet dat ik bij een op bezoek was bij een buurvrouw. En die had een vriendin over de vloer, thee aan het drinken. En ik kwam daar altijd. En die vriendin van die buurvrouw, die zat me de hele tijd zo aan te kijken terwijl we thee aan het drinken waren. En op een gegeven moment zegt ze, hij praat wel heel goed Nederlands, hè?
Ja, ja, ja.
En ik weet nog dat ik gewoon in shock en volgens mij, ja, mijn moeder vertelde, dus in tranen terugkwam thuis. Want er gebeurde was wat ik niet kon begrijpen. En daar begon het dat ik dacht van, hé, maar wacht eens eventjes. Ik mis wel wat hier.
En wat was, denk je, nu hetgeen wat je miste?
Belonging, thuiskomen. En dat was, ik bedoel, nogmaals, ik heb echt een heerlijke jeugd gehad. Maar ik heb me ook een eenling gevoeld.
Ja, en dat eenling zat hem dan in het identificeren vanuit je kleur eigenlijk.
Ja, vanuit mijn kleur. Maar ik denk dat nog meer dan mijn kleur. Ik ben altijd de vreemde eend in de bijt geweest. Dus daar waar iedereen in de zomer naar het zwembad ging of naar het strand, ging ik met mijn tekstboekje naar het bos. En was ik gewoon aan het chillen, aan het hangen met God. Gewoon, ik praat tegen bomen. En noem maar, weet je wel, van dus mijn leefwereld was anders dan anderen. Dus ik denk dat ik me anders voelde, niet eens zozeer om mijn kleur, maar gewoon om wie ik was in mijn hart, weet je wel.
Maar heb je dan niet op zo'n moment dat je, want als je dan die vreemde eend bent, dat kan als je jong bent ook gelijk staan aan eenzaam voelen.
Ja, zeker. Zeker, inderdaad. Kijk, die eenzaamheid. Ik bedoel, ik heb er mijn laatste single ga daarover, alleen in de pauze. Maar ik denk dat ik me als kind echt altijd een soort van alleen / eenzaam heb gevoeld. En dat resulteerde in mijn puberteit. Gewoon in, ik wil het niet direct super zwaar maken hier, maar
het is een open podcast, toch?
Nou, dat resulteerde wel in, als puber dacht ik gewoon heel vaak aan de dood. Zo van, er niet meer willen zijn. Gewoon omdat het leven klopte niet, zeg maar. Weet je wel, ik dacht van, hoe mensen zijn. Ik vond mensen echt heftig. Ja. Gewoon hoe mensen zijn, hoe mensen omgaan met elkaar. Ik ben zelf een mens, maar er zijn zoveel dingen dat je, als je denkt van, gewoon die, Is dit hoe we leven?
Is dit echt wat je zegt?
Is dit hoe we omgaan met elkaar? En dat begint al met een kamer binnenlopen. En je weet dat er ruzie is geweest tussen je ouders. Maar je gevoel wordt ontkend eigenlijk. Dus je leert eigenlijk om niet te vertrouwen op datgene wat je voelt. Nou ja, en dat gaat door en door en door, zeg maar. Dus ik denk dat een stuk eenzaamheid daar altijd in heeft gezeten.
Ja. Kijk, uiteindelijk wonen 17 miljoen mensen in Nederland. Dus het zal echt niet zijn dat wij de enige twee zijn die zich wel eens eenzaam hebben gevoeld. Stel, je zit nu in die situatie. Wat zou je dan willen meegeven aan diegene?
Als je op dit moment eenzaam voelt of langdurig eenzaam voelt, dan zou ik in eerste instantie zeggen, je mag er zijn. Dus hoe je ook voelt, je mag je zo voelen. Dus sla jezelf niet voor je kop dat je zo voelt. Want dan weet je, die stem, die criticaster, die kritische stem in je kop, die kan je echt naar beneden sleuren. Sta het niet toe. Accepteer dat je je zo voelt en reach out. Praat erover.
Ja. Wat best wel lastig kan zijn.
Hey, ja, man. Ja.
Want ik denk dat het eigenlijk dan eerder begint bij accepteren.
Ja.
En dat je dan naar andere personen kan gaan.
Ja, wat, weet je, wat zo vaak helpt. Je denkt dat je de enige bent. Weet je zeggen, we zijn met 17 miljoen mensen hier in Nederland, met meer dan 6 miljard mensen op de aarde. Ja. En toch denken we dat we unieke gevoelens hebben en unieke gedachtes. Dus het heeft mij heel erg geholpen, laat me het persoonlijk houden. Het heeft mij heel erg geholpen om te weten dat er anderen zijn die zich net zo voelen. Ik had daar een plaat voor nodig. Dus pas toen ik Tussen Licht en Lucht had gemaakt, het was een hip-hop plaat, maar ook weer niet. Dus ik wist dat de hip-hop scene toen de tijd, was het gewoon wat rauwer, zeg maar. Yeah. Dus mensen keken zo, oh man, dit is geen hip-hop. Het ging over gevoelens, over poëzie. En ik wist nog dat ik die plaat uitbracht en echt dacht ze van, of ze gaan me echt voor gek verklaren, of ik ga eindelijk medestanders vinden. Dus eigenlijk was het een soort van reaching out voor, ben ik de enige die zich zo voelt? Nou ja, gelukkig waren er meerdere.
Ja, we gaan zo meteen dieper op je eerste album. Als we een stapje terugnemen. Ja. Hoe kom je uiteindelijk in aanraking met überhaupt muziek? Want je zei net, mijn droom was voetballer.
Ja, wat ik zeg, Blacks, mijn grote broer, mijn oudere broer, die, hip-hop had zoiets en heeft zoiets rauws, zoiets eerlijks. Je hebt er geen opleiding voor nodig. Helemaal niks, gewoon vindingrijkheid. Je kan beatboxen. Je hebt zo weinig nodig behalve jezelf, weet je wel. En dat is iets wat me altijd heeft aangetrokken in hip-hop. En ook de bravoure. Van gewoon soms wat groter zijn of wat wilder zijn dan je eigenlijk bent. En ik was best wel een verlegen jongen eigenlijk.
Ja.
Maar op het podium kon ik gewoon
alter ego.
Wauw, ja man, ja maar echt gewoon. Ja. In mijn eerste optreden ben ik nog met een railrunner naartoe gegaan. Omdat ik zo klein was. Dus ik kon gewoon met een railrunner naar mijn eerste optreden toe. Dat is toch best wel gek. Maar de vrijheid, ik voelde vooral vrijheid in hip-hop. En
kwam dat ook omdat je juist dus heel rustig en bescheiden ook was?
Ja, ik had gewoon een outlet nodig. En het was zo puur. Er is zo'n voice from within. Wat ik zeg, ik ben altijd wel, ik wilde vroeger dominee worden. Dus ik denk dat ik altijd wel een soort van preacher in me heb gehad of zo. Er moest gewoon iets uit. Gewoon, en hip-hop faciliteerde dat eigenlijk. En toen ik eenmaal verliefd werd op hip-hop, ja, toen wilde ik er alleen maar meer van kennen, meer van weten, beter worden ook, weet je wel. Ik wilde me gewoon uiten. Mm-hmm. Nou ja, en ik had dus mijn broer, maar ook die jongens van Stix, Rico en Delic. Ik had allemaal grotere broers om me heen die heel veel beter dan ik waren. Dus ja, ik kon me optrekken naar hun niveau, om het even zo te zeggen, en leren van hun en kijken, weet je wel. Ik weet nog dat ik was 14 en toen ging ik met mijn pa, want ik mocht nog niet alleen naar Hedon Zwolle. Daar zag ik Postman en die hadden net Documents uit. En dat is gewoon, voor degenen die het niet kennen, dat is gewoon de meest iconische plaat, hip-hop plaat in Nederland ever, wat mij betreft. Mm-hmm. En ik zag Anonymous en Shyrock en Jiboa gewoon optreden. En dit is wat ik wil.
Yeah.
Dit is wat ik wil.
Het gekke is, als je dat gevoel ook hebt, zeg maar, dat het zo intens is, dan weet je dat dit ook voor live is.
Maar eigenlijk, dat is het, ja. Ja, zeker.
Als we een mentale oefening doen. Mm-hmm. Je hebt het over een jongen die ongeveer 15, 16 jaar is. Mm-hmm. Als je daar nu op terugkijkt, beschrijf die Glennis.
Wow. Gewoon diepe vragen. Als je daar nu op terugkijk. Toevallig was ik van de week met mijn vrouw, want die had het nog nooit gezien, de Buitenwesten DVD teruggekeken. En dat was 2005. Maar ik herkende ineens mijn ongemak, hoe onzeker ik eigenlijk was. Maar tegelijkertijd hoe fiery ik was, weet je wel. Dus ik was die onzekere, rustige jongen. Met ook een hoop anger in me, moet ik er ook bij zeggen.
En die anger, waar kwam
dat
vandaan?
Ja, gewoon omdat ik me niet kon uiten.
Yeah.
Weet je wel? Dus als je stottert, dan frustreert het je dat je niet kan praten. En bij mij was dat emotioneel ook echt het geval. Dus ja, er zat zoveel in mijn lijf dat eruit moest. Nou ja, dat kon dus middels hip-hop en middels optreden. Dus de onzekere, ongemakkelijke, hele lieve. Ja, ik was toen al. Nee, gewoon heel lief en sociaal, zeg maar. Ambitieus. was echt iets minder geworden, maar ik wilde gewoon de beste zijn op mijn vlak, zeg maar, weet je wel. Ik noem het koning op mijn eigen vlak. Ik wilde niet op iemand lijken, ik wilde gewoon mezelf zijn.
Je eigen wereld creëren.
Ja, echt mijn eigen wereld creëren. En ja, dat ging ook gepaard met uitproberen en op je bek vallen en noem maar op. Ja.
Je beschrijft net je jongere versie van jezelf. Mm-hmm. Wat zou je diegene dan willen meegeven als je dan naar hem kijkt nu op dit moment?
Ik zou zeggen, joh, geniet nog een beetje meer.
Ja?
Ja.
Is dat dan ook hetgene wat je dan mee zou geven aan andere mensen?
Ja, weet je, geniet van elke fase. Dat is echt. En gelukkig heb ik dat echt ten volste gedaan. Wat ik zeg van, daar waar je als puber nog bezig bent met je identiteit voor een groot gedeelte, wist ik al wat ik wilde. Ik wilde optreden, ik wilde rappen, weet je wel. Dus daar waar mijn vrienden bier gingen zuipen in een keet. Dat deden we op het platteland. jij komt uit Heilo, dus ja. Misschien ken je het. Ja. Nee jongens, ik kan niet, ik moet optreden. En dat vonden ze minder. Maar, dus ik heb er heel erg van genoten, maar tegelijkertijd zou ik zeggen van, yo, geniet nog wat meer.
Ja. Het is wel belangrijker wat je zegt, want het kan best wel vaak zijn dat je vrienden je niet begrijpen als jij wat anders doet.
Zeker weten.
Hoe ben jij daarmee omgegaan?
Ik ben best wel eigenwijs eigenlijk. ik ben heel erg invoelend, maar ik wil mezelf niet laten beperken door wat een ander denkt. Dus ik kan het mede vervelend vinden, maar ik doe wat ik doe of zo. Dus dat zou ik echt wel ook, nou ja, als tip voor degene die daar mee te maken heeft. Wacht niet op het begrip van de ander. Weet je wel, gun die ander de tijd, maar wacht niet op diegene. Dat is een hele belangrijke voor mij geweest.
Als je hem volg je eigen weg, ongeacht.
Volg je eigen weg, inderdaad. Ja. En weet je wel, uiteindelijk trekken mensen bij of niet. Maar als jij moet wachten op het begrip van of het nou je ouders is of je vrienden, ja, dan kom je geen stap verder.
Ja, dat is een mooie. Ik hoop dat je aan het genieten bent. Het zou fijn zijn als je een paar seconden de tijd kan nemen om te liken, te abonneren. Want dan help je ons met het doel om de grootste inspiratieplatform van Nederland te worden. En voor nu geniet gewoon verder van de podcast. Uiteindelijk, je had het net over de avond in Hedon. Mm-hmm. Dat je het voelde van dit is wat ik wil.
Ja.
Uiteindelijk op je 15e begin je met muziek. Mm-hmm. Hoe ging dat proces? Want het is niet in één keer van, oh, ik ga in muziek stappen en ik weet precies hoe alles werkt. Je moet ergens beginnen.
Ja, ik kan verschillende versies vertellen. Ik zit nu te denken van, kijk, want iets is nooit maar op één manier. Het is een schakel van events eigenlijk en van momenten, van gevoelens, van gedachtes die mij, weet je, ik wilde niet per se professioneel artiest worden. Ik wist niet eens wat dat was, om het even zo te zeggen. Maar ik weet wel dat ik rond mijn 15e, 16e werd ik gevraagd om een hoofdrol te spelen in een musical. Ik schreef gedichten, maar ik vond rappen ook wel leuk.
Ja.
En toen dacht ik van, oké, ik moet wel iets kiezen, om het even zo te zeggen. Laat me in ieder geval die musical skippen. Dat komt wel of dat komt niet. Mm-hmm. En toen dacht ik van, oké, poëzie of rap. En voor mij waren dat twee separate dingen, zeg maar. En toen dacht ik van, maar ik kan die poëzie ook samenvoegen met rap. En daar is het eigenlijk begonnen. In combinatie met de optredens. En ik wilde gewoon beter worden. En als je niet per se bezig bent met, weet je, ik krijg wel eens de vraag van jonge artiesten, zo van, hoe word ik beroemd of hoe word ik bekend? Dat was nooit mijn doel. Ik wilde gewoon beter worden en having more fun, zeg maar. En along the way, ik noem het goudklompjes, weet je, hark je goudklompjes binnen en mooie momenten. En word je hiervoor gevraagd, daarvoor gevraagd. En het is ook een lange adem hebben, want mijn eerste demo's, ja, ik wist dat die op zo'n stapel kwam bij, weet je wel, netjes een brief geschreven.
Ja,
ik ben niet uitgenodigd om op te treden. Ja, de aanhouden wint, dus maar door en maar door en maar door. En op een gegeven moment, ja, dan dwing je het misschien ook wel een beetje af, doordat je
zo hard werkt.
Ja, en gewoon door blijft zetten. En opportunistisch af en toe ook ben, weet je wel. Gewoon als je een kans ziet. Je letterlijk, in die tijd trad Opgezwollen wat meer op. Ik kon letterlijk gewoon naar Groningen rijden om één first te doen.
Wauw.
Gewoon één first. Gewoon. En ik was blij, want ik had mijn moment gehad.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat wel kenmerkend is voor iemand die het echt wilt.
Ongeacht wat er is.
Ongeacht wat er is. Ongeacht, weet je, met mijn laatste geld benzine kopen.
Yeah.
Om naar een gig te gaan om 16 bars te doen.
Mm-hmm.
Ja, maar dat zorgt er wel voor dat je elke keer weer een paar meer mensen hebt die zich afvragen. Hey, fuck up met Typhoon. Wanneer kom je, weet je al? Zo, yeah. Op een gegeven moment zit je er gewoon in.
Mm-hmm. Omdat dus je out there bent.
Ja, zeker. Yeah. En ik was echt eager. Yeah. Ik was echt eager gewoon. Yeah.
Dat is als Typhoon zijnde. Maar je hebt ook best wel veel collectieven gehad. Ook Routines, zeg ik het goed?
Ja, dus Routines was de groep voordat het Rico en Styx, Rico en Freaksties eigenlijk. Rico en Styx en toen Opgezwollen. En Blex ging toen. Blex ging toen zelf. Blex ging toen Engelstalig. En toen ben ik zijn.
Blex is je.
Blex is mijn oudere broer, ja, okay. Oudste broer.
Ja.
En. Blex die trad dus op, zeg maar, best wel wat grotere venues, zeg maar, voorprogramma van The Bread en noem maar op. En ik mocht nog steeds niet optreden, maar ook daar was mijn eagerness. Ik leerde gewoon al zijn teksten en al zijn moves. En ja, op een moment had hij me nodig omdat zijn backup MC er niet was. En toen moest hij wel, weet je. En ja, op dat moment was ik zijn backup MC. Dus.
Om even te visualiseren. Dit was. Toen was je nog niet Typhoon, toch?
Ja, toen had ik. Vanaf mijn 15e, 16e heette ik Typhoon.
Oké. Okay. Ja. En dan kwam nu dat.
Routines was daarvoor.
Oké, okay, nog daarvoor.
Ja, precies, okay. Inderdaad. Dus Routines was er al. Ja. En toen was ik 13 of 14.
Mm-hmm.
En toen
zo jong.
Toen mocht ik af en toe mee. Dus mijn eerste optreden echt was. In de bibliotheek in het harde. Weet je wel, dat was echt. Ik mocht gewoon een verse doen. En dat was mijn hele ding. Gewoon helemaal dressed in white, weet je wel. Bandana om, gewoon. Yeah, yeah, yeah. Ja, was wel mooi. Ja.
Ik zie ook heel aan lachen.
Ja, omdat het gewoon. Weet je, als je die beelden of foto's terugziet, dan realiseer je gewoon van. Yo, het is zo'n mooi leven eigenlijk. Weet je wel, van. Ik zie het nog steeds, en dat zeg ik ook tegen mijn muzikanten en mijn bandleden nu, van man, wat ben ik gewoon dankbaar dat ik dit mag doen. Het is gewoon een blessing, man. Er zijn zoveel mensen die zelfs gewoon betere rappers waren dan ik, maar die hebben het niet gered, weet je wel. En ik zit hier.
Ja. Waarin denk je dat, want je zegt net, andere rappers hebben het niet gered. Waarin lag jouw kracht ten opzichte van die andere rappers? Artiesten, hoe je het zelf wil noemen.
Ja. Weet je, het is vergelijkend met een profvoetballer bijvoorbeeld. Dus waarom had de ene het wel en de andere niet? Terwijl die ander misschien beter is. Of op het veldje was die altijd de meest getalenteerde. Ik weet niet, het zal een combinatie zijn van mentale kracht. Het zal een doorzettingsvermogen, een combinatie zijn van momentum ook. Geluk ook. Ja, en doorzettingsvermogen ook echt. En talent.
Ja, denk je talent ja. Over hard werken?
Ja, kijk, neem een Messi. Messi is gewoon super talented en hij zal hard werken. Maar ik denk dat Cristiano Ronaldo harder werkt om, weet je wel, van. En beide zijn gewoon icons gewoon. Maar ik kan me wel voorstellen dat voor een deel van de voetballers Cristiano Ronaldo inspirerender is, omdat je kunt zeggen van ja, maar ik kan er daadwerkelijk wat aan doen om daar te zijn. En ja, niet iedereen is zo getalenteerd als een Messi bijvoorbeeld.
Ja. Dus ook dat het samen kan, toch? Het is
ja, nee, 100%. Ja. Ik neem nu even de uiterste.
Ja, ja, ja.
Dus wat er heeft gemaakt dat ik nu nog steeds artiest ben en dat ik een succesvolle carrière heb. Ja, het zullen zoveel verschillende dingen zijn. Maar wel, en dat is echt gewoon, daar ben ik heel erg blij om. Ik kom uit de Zwolse school en dat was echt authenticiteit. Gewoon, je mocht niet op iemand anders lijken.
Nee?
Nee, man, nee.
Hoe gaf ze dat dan mee, zeg maar?
Gewoon de harde weg. Dus als je, weet je, als je wack was of als iets... hoe zou ik dat zeggen? Als het niet goed genoeg was, dan werd het je direct gezegd, weet je wel. Dus we streefden echt altijd tot het perfecte. Het perfecte is niet glad gestreken. Dat kan ook rauw zijn, maar wel een soort van niet snel tevreden zijn.
Ja. Is dat dan de harde weg of is dat gewoon eerlijkheid?
Het is eerlijk, maar als je jong bent is het niet altijd fijn om te horen.
Ja. Want hoe ga je daar dan mee om? Want ik kan best wel begrijpen, je maakt, vooral met muziek, is best wel persoonlijk gebonden.
Ja.
Dan voor jouw gevoel is het van, wauw, dit is het.
Ja.
En dan zegt iemand anders, ja, is niet goed.
Nee man, ja. Ja. Ja, niet altijd leuk. Maar ik heb het wel altijd... Ik heb altijd zo misschien... Ja, ik ben een leeuw van sterrenbeeld. Ik heb altijd die lion in me zegt altijd van... I'm gonna show you. Wacht maar.
Is dat dan een soort bewijs dan?
Ja, zeker. Ik denk dat een heel groot gedeelte van mijn carrière ook... deels bewijsdrang was. Zo van, hey, zie me, hoor me, weet je wel? Ja, ja, tuurlijk.
Ik ben benieuwd naar jouw droom. Laat het weten in de comments. Of ga naar onze Instagram livedreamers_nl. En wie weet kunnen we van jouw droom werkelijkheid maken. Was dat dan uit een positieve put waar het pakte, dat bewijsdrang? Of een soort negatieve?
Ik denk dat dat ook een combinatie is. Want uiteindelijk heb ik 2 burn-outs gehad. Dus ja, hoe positief was die put? Weet je wel? Dus, maar ik heb de liefde voor de muziek stond altijd bovenaan. Maar natuurlijk... Ja, ik heb ook heel erg gestruggeld met identiteit. Met, hey, wie ben ik nou? Wat is mijn plek in deze wereld? Ja, en dat gaat niet altijd gepaard vanuit ja, lichte gedachten of lichte motieven, om het even zo te zeggen.
Ja, nice. Dan op een gegeven moment word je Typhoon.
Ja.
Vroeger was er best wel collectieven, want je had ook de vakkenbrigade.
Ja, vakkenbrigade ook.
Hoe zat dat precies in elkaar?
FTG.
Want jullie zaten samen, maar deden ook heel veel apart, toch?
Ja.
Kan je daar wat mee over vertellen?
Ja, weet je, Zwolle was gewoon... we waren gewoon familie van elkaar, om het even zo te zeggen. Dus we kwamen samen in een hippocafé, de Blauwe Bengel, nou, toen dat niet meer was. De studio was het clubhuis eigenlijk. En dus zo kon iedereen die ook maar van rap hield en skills had, om het even zo te zeggen. Ja, die ontmoeten elkaar sowieso wel. En op een gegeven moment dan kom je elkaar hier tegen en daar tegen. En ik weet dat Styx bijvoorbeeld was net klaar met faculteit. En ik had mijn eerste cd net gereleased. En ik wilde even wat anders doen. En ART, die woonde in Assendorp. Dus ik letterlijk op een steenworp afstand.
Ja.
Ik kon op mijn slippers naar hem toe. Zeg maar, in mijn badjas, wat ik ook heb gedaan. En daar maakten we gewoon pokoe. Of we gingen muziek luisteren. Nou, daar was Styx ook. Op een gegeven moment hadden we een aantal tracks met elkaar gemaakt. En toen kwam Rico ook wat vaker langs. Nou, op een gegeven moment was het de vakkenbrigade, weet je wel. Hadden we een plaat gemaakt en traden we weer op. Dus het is altijd best wel organisch gegaan. Ja,
want waar komt Fakkelbrigade, waar komt dat vandaan?
Ja, Fakkelbrigade, dat is echt, echt de geuzennaam van Styx, zeg maar. Zijn vriendengroep was de Fakkelbrigade. Fakkels zijn gewoon jonko. Ja, maar tegelijkertijd de vaandeldragers. Ja. Ja.
En voor de mensen die niet weten wat opgezwollen is...
Google het.
Ja. Is ook een waardier.
Ja, ja.
Ik ga ook verder eens ook niet zeggen. Ja, precies.
Weet je, dat is mooi van... het was gewoon een periode van 2000... Nou, laten we zeggen van 2000 tot 2008 in ieder geval. 2009. Dat we echt een gigantische stempel op de Nederlandstalige hiphop hebben gedrukt. En met Rico Styx en Delic echt vooraan eigenlijk. Ja.
Want hoe voelde dat? Want dan kom je uit Zwolle. Toen was rap nog een vies woord, om het zo over te zeggen. En dan kom je gewoon met grote artiesten, kom je zo naar boven.
Ja, zo hard.
Kan je dat eerste gevoel nog een beetje terughalen?
Ja, dat was dus ook omdat ik er dus altijd bij plakte, om het even zo te zeggen. Dat ging eigenlijk ook soort van automatisch. En Opgezwollen deed toen mee aan de Grote Prijs van Nederland in Paradiso. Dat was 2002. Mm-hmm. Toen kwam Homegrown uit. Dus echt de rise van de nieuwe generatie hip-hop artiesten met een Reemster, noem maar op. 2 jaar later deed ik de Grote Prijs van Nederland finale. Daartussen had je nog Bla Bla, ook een Zwolse act.
Okay.
2004 deed ik mee aan de Grote Prijs finale en won ik ook. Dus dat heeft dingen ook toen in gang gezet. En toen was Opgezwollen al bekender en deden we een show in de Melkweg hier Verre Oosten. En dat was gewoon packed. Gewoon, dus heel Amsterdam, Zwolle laten roepen, dat was, weet je, dat was in die tijd was het gewoon gek. Het, je weet toch, het was echt best wel, en toen dat zo'n succes was, toen kwam Kubus met Buitenwesten. En met de Buitenwesten-tour hebben we door heel Nederland getoerd en dat was, ja, gewoon alleen maar volle zalen. En we waren alsof we rocksterren waren of zo, moshpits, voor het eerst ook stage diven. Zo, heb ik daar echt geleerd gewoon. Was gewoon helemaal los. Dus ik ben er eigenlijk in meegezogen. En tegelijkertijd studeerde ik aan de Oude Mannenspoort hier in Amsterdam, religiewetenschappen. Maar ja, het was dus 2-3 dagen in de collegebanken zitten en daarna was het weer optreden. Dus op een gegeven moment dacht ik van ja, die twee dingen die kunnen niet meer samen.
Heb je het wel afgemaakt of no, ook niet?
Nee.
Heb je dan nooit gehad van ja, ik moet het misschien toch wel afmaken?
Nou, ik vond het heel erg lastig om toe te geven dat ik wilde stoppen met mijn studie. Want kijk, mijn ouders, weet je wel, Surinaams.
Maak de studie af.
Ja, nee, maar dus het was een ding dat Glenn ging naar de universiteit. Weet je wel, dat was een groot ding in onze familie. En vervolgens is het Glenn stopt met de universiteit om te gaan rappen. Ja, dat was niet wat mijn ouders voor ogen hadden toen ze naar Nederland zijn gekomen, weet je wel. Dus ja, ik voelde die druk wel om te presteren, om mijn studie af te maken. Maar ik dacht, ik had letterlijk in de collegebank dat ik dacht van, hey, dit is interessant, maar wanneer gaan we wat doen met ons hart? Dus gewoon, dus ik denk van, weet je, ik kan altijd nog studeren. Laat me in ieder geval deze kans grijpen. En als het mislukt, dan ga ik weer terug mijn studie doen. Maar
ja, het is anders uitgekomen. Net over bewijsdrang. Mm-hmm. Had je, omdat je je studie dus niet af had gemaakt, dat je extra veel bewijsdrang had, misschien tegenover je ouders, om het rappen, het zingen juist te laten lukken?
Ja, het was bewijsdrang, maar ook echt diep geloof.
Dat het lukt.
Dat ik, ja, weet je, van, kijk, ik geloof dat iedereen wordt geroepen tot iets. Weet je wel? Op een gegeven moment is het helder wat je pad is. En muziek was dat voor mij, dat voelde ik gewoon, weet je wel? Ik had er alles aan gedaan om ik probeerde het te combineren. Maar uiteindelijk was dat gewoon waartoe ik geroepen was. En toen ik eindelijk losging, ja, dan voel je wel van, oké, nu moet het slagen. Maar onder druk presteer ik eigenlijk wel goed. Dus er kwam ook iets nieuws in me naar boven, weet je wel? Van, oké, dan ben ik nu professioneel artiest met geen cent te makken en nog geen plaat uit. Wel een platencontract toen al.
Ja.
En dat duurde maar. Maar ja, ik had mijn stemgeluid nog niet gevonden. Dus dat was ook een zoektocht. En mensen werden ongeduldig en zeggen van, joh, waarom heb je niet direct gedropt? Je bent je momentum kwijtgeraakt. En ik wist gewoon van, nee, er is, ik ruik iets, ik zie iets en ik kan het nog niet helemaal pakken. En ik had daar gewoon wat meer tijd voor nodig. Maar in 2007 was het eindelijk dan zover. Voor mensen veel te lang. Misschien voor de music industry zelfs ook veel te lang. Maar ja, het kwam wel binnen.
Ja, zometeen over 2007. Op een moment, mensen herkennen jou al. Je zegt, ik heb eigenlijk qua financieel niet zoveel geld. Hoe ging je eigenlijk om met het feit dat mensen waarschijnlijk dachten van, hij heeft zijn zakken redelijk al gevuld. Maar in werkelijkheid is dat wel anders.
En je maakt er ook gebruik van.
Of wat voor manier?
Nee, kijk. Als je niet het succes hebt, dan wil je succes uitstralen. Dus ik greep letterlijk alles aan. En dat is in deze tijd bij social media echt anders. Maar toen was het letterlijk gewoon van, oh, was het een klein optreden, dan zorg je dat de foto die gemaakt werd uit de juiste hoek was. Ja. Zodat eruit zag dat het vol was. Of wat dan ook, weet je wel. Ik vond het ook het was gewoon een spelletje eigenlijk. Ook gewoon van, kijk, datgene wat ik doe, dat moet ik dan echt laten zien. Gewoon zodat mensen het gevoel hebben dat het ook lekker gaat. En de realiteit was, ja, weet je wel, we eten pasta met sardientjes. Ja. Maar ook dat was, weet je wel.
Maar was dat geen, want het is een disbalans eigenlijk, toch? Want het loopt niet synchroon met wat je binnenkrijgt.
Ja, jawel, alleen, Weet je, als je het geloof hebt. Dus ik heb een. Er is een documentaire over me gemaakt, Blues and Blessings. En dat was echt in de tijd dat we bezig waren met Lobby Dabassi. Nou, er zat weer 7 jaar tussen. Dus de industrie en zelfs mijn platenlabel had me deels eigenlijk al opgegeven. En terwijl ik geen cent te makken had, ik had voor avondeten boterham met pindakaas. En Herb filmt me. En ik zeg van, man, dit gaat zo groot worden. Dit, weet je, gebaseerd op niks.
Yeah.
Maar ik wist wel gewoon van, hey, als dit valt, dan is dit het gewoon. Ik wist het gewoon. Soms heb je dat gevoel gewoon. Dus dan vind je het ook niet erg dat de realiteit nog niet zo is. Want in mijn hoofd ben ik daar al.
Ja, is mooi om jou zo te horen over dat ongeacht de situatie, het geloof was er zo, altijd.
Ja, 100%.
En dat kan best wel lastig zijn als wat ik al net zei. Van als de realiteit wat anders is,
ja,
dan wordt het geloof dat kan gaan sjoemelen.
En kijk, de eerlijke variant is ook dat ik echt soms met tranen in mijn ogen, soort van, omdat ik niet, ja, het klinkt nu dramatisch, maar gewoon dat je echt denkt, weet je, ik had er altijd bij mijn ouders een bordje eten of zo, maar je wilt niet, weet je, je wilt niet per se terug naar je ouders en toegeven dat het niet goed met je gaat. Dus die momenten zijn er ook echt geweest dat ik echt dacht van, joh, waar de F ben ik mee bezig? En op zulke momenten dat je ook denkt aan alternatieve manieren om geld te maken. Ja. Laat me het zo zeggen. Maar dat er altijd iemand is geweest die zei, yo Glenn, vergeet de muziek niet, man. Het is, weet je wel, je hebt het talent voor, doe het gewoon.
Dus, en wie was diegene?
ART. ART zei me echt op dat moment dat ik echt
voor de mensen die ART niet
producer ART van de vakkenbrigade. Goede vriend. Echt een hele goede vriend. Geweldige producer ook. Ja, echt essentieel ook in mijn carrière geweest.
Denk je als hij het niet had gezegd of niet in je had geloofd, dat je de kracht uit jezelf had kunnen halen?
Ja, uiteindelijk wel. Maar dat is van, soms worden engelen op je pad gestuurd, toch? Om net op het juiste moment iets te horen wat je nodig hebt.
Ja,
ja.
Nice. Na 7 jaar komt eindelijk je eerste album. Waarom zo lang?
Ja, ik heb daar de laatste tijd best wel veel over nagedacht. Kijk, voor mij is muziek het voertuig. Muziek is een middel om mezelf beter te begrijpen en de wereld beter te begrijpen. En als ik ben een onderzoeker, dus ik heb mijn studie niet afgemaakt, maar ik ben nooit gestopt met mijn studie eigenlijk, weet je wel. Dus ik ben een onderzoeker en muziek is het middel. Dat gaat tegen de muziekindustrie gedachten of patronen eigenlijk, omdat daar muziek het doel is. En dat is voor mij de reden dat ik zo lang over die platen heb gedaan. Want ja, weet je wel, je leeft, je onderzoekt. Er is een heel jaar gewoon liefdesverdriet gehad. Burn-out. Films kijken onder het mom van inspiratie, maar gewoon met Jonko en Biri. Ja, ja, dat weet je wel, soort van, ook letterlijk een heel jaar gewoon dat ik, en ik trad wel op, maar een heel jaar gewoon miserable geweest. En dus ja, maar alles is nodig geweest om tot dat volgende punt te komen.
Mm-hmm. Dan ben je in dat creatieve proces. Alleen, wat was voor jou dan het moment dat je dan op een gegeven moment denkt van, dit is, nu zit gewoon af. Want ik kan ook begrijpen, als je vooral in het creatieve proces zit, kan je ook door blijven gaan en dan knoop je nooit de touw door.
Ja, daar heb je echt mensen om je heen voor nodig. Dries Belsma, mijn producer van Lobby Dabassi en Lichthuis en Tussen Licht en Lucht ook. Ja, die weet je wel, op een gegeven moment wil je schraven en dan moet iemand ook zeggen van, yo, weet je wel, en nu is het klaar. Ja. Nu gaan we gewoon finalizen. Ja. Want ja, die hang naar perfectie of is ook een onzekerheid. Ik zeg, waar ik ervan als creative kan je zowel God als de gootsteen zijn binnen 1 seconde. Gewoon, dat zit zoveel. Het is zo'n raar proces. Dan denk je van, oh, het is niet goed genoeg. Ah, toch nog eventjes. En soms maak je het dood dan. En nou ja, blijf dat leren gewoon. Dat loslaten is wel een dingetje. Dus ja, daar heb je echt andere mensen voor nodig.
Dan komt je eerste album. En ik heb daar een nummer gepakt, Nieuw Leven. Het eerste album heette Tussen Licht en Lucht in 2007. En daarin zeg je eigenlijk in Nieuw Leven, zeg je, mijn maag overstuur, Mijn ma praat op me in over nalatigheid. Volwassen zijn is even een oefening. 3/4 van de maand ben ik blut en ik wacht nog op mijn boekingen.
Ja.
Kan je die periode beschrijven?
Ja, het zes de rol eigenlijk. Ja, het was gewoon dat. Ja, vooral mijn moeder is daar wel erg, weet je wel, die zei van Glenn, je moet niet op de grond slapen, weet je wel, je bevelt je huis. Mijn moeder is een hele dominante stem in mijn leven ook geweest, op een liefdevolle manier,
ja.
Die me er altijd voor heeft proberen te behoeden om te vervallen in mezelf te verliezen eigenlijk.
Mm-hmm.
Dus ja, mijn ma komt ook vaak terug in mijn lyrics. Maar dat was die periode, weet je wel. Van het was tegelijkertijd was echt een hele mooie tijd ook. Want ik was net gestopt met mijn studie. Dus ja, muziek maken was mijn studententijd. Voor het eerst echt op mezelf. Ja, huizen, puinhoop. Ik weet nog dat een maat van me, Sanders, die keek me echt aan van, want mijn hele huis was dus, ik had een klein studentenkamertje.
Uh-huh.
Overal alles beside eten. eten op de. En ik streek mijn shirt gewoon aan mijn lijf.
Yeah.
Dus het was gewoon. Ja, maar goed, ik leefde gewoon zo. Yeah. Dus ik kon er wel mee. Maar. En tegelijkertijd was het ook gewoon. Ja, gewoon gaan. En. De muziek, feestjes. Ja, weinig geld hebben, maar wel gewoon goed leven.
Ja. En je bedoelt een aantal keer je moeder.
Ja.
Bewust niet je vader, of wat is
nou er? Ja, mijn pa komt ook vaak voor in mijn. Maar ik denk, mijn moeder is altijd die. Mijn moeder is het eerste wat ik relateer aan liefde. En het is de stem van liefde, zeg maar. Of, weet je wel, soms zeg ik mijn ma, soms zeg ik gado. Maar ja, moederliefde is de eerste echte liefde die je voelt. Ja, onvoorwaardelijke liefde die je voelt.
9 maanden in het buikje.
Ja, precies. Het is ook wel echt ja, het hip-hop stereo beeld. Dat ja, de moeder is altijd wel belangrijk. En dat was voor mij ook, ja, zeker.
Dan gaan we door naar het volgende nummer, dat heet Contact. En dit is een doelbewuste waarom ik eruit heb gehaald, omdat ik het ook soms bij mezelf herken. Mm-hmm. Is mijn vijand is in mijn hoofd. Hak hem eraf en gooi alles overboord wat verstandig was.
Hmm.
Ik denk dat iedereen wel een soort mentale battle in je eigen gedachten herkent.
Ja.
Hoe was dat voor jou?
Ja, ik dacht heel veel na. Ik denk nog steeds best wel veel na. Ja, en vooral als mensen zeggen, je moet niet zoveel nadenken. Van ja, was het maar zo makkelijk. Ik was gewoon zoekend. Ik was gewoon echt zoekend. Er ging heel veel om in me. Ik ben een gevoelig persoon, hoogsensitief. Dus probeer alles maar te bevatten in je en in je lijf. En noem maar op, weet je wel. Gewoon, ja, ik had daar echt wel moeite mee. Ik had daar echt wel moeite mee. En gelukkig nogmaals kon ik het uiten in rap. Gewoon, dat was voor mij echt, ja, dat was zo belangrijk.
En om het wat meer praktischer te maken. Dus op het moment dat jij dus druk in je hoofd was, ging je dan naar de studio? Want je hebt het een aantal keer ook over een boekje gehad, waarbij je gedachten.
Ja, als ik druk was, dan. Of ik ging naar de. Vaak ging ik daarna naar de studio, om het even zo te zeggen. Dus. Als ik druk ben of moeilijkheden heb, dan kan ik nogal naar binnen toe slaan. Weet je wel, dan word ik rustig, dan sluit ik mezelf af eigenlijk. En pas daarna ga ik erover praten. Dus pas daarna ga ik erover schrijven, weet je wel. Of ik schrijf ter plekke, maar ga niet direct naar de studio en daarna. Weet je wel, dat dan kan datgene wat je geschreven hebt ook. Soms is het ook. Ja, dat heb ik nu niet meer zo, maar soms was het echt te dramatisch gewoon wat je aan het schrijven was. Dat je denkt, maar ja, niemand hoeft dit te horen.
Ja. Ja. Want wat waren dan dingen waar je echt druk over kon maken? Of misschien nog steeds kan maken trouwens.
Ja, toen de tijd komt het wel goed.
Wat precies?
Ja, gewoon überhaupt de muziek, mijn leven, de liefde, Weet je, die hang naar liefde, altijd die liefde, maar jezelf niet kunnen geven. En elke keer weer datzelfde riedeltje. Nee, it's not you, it's me. Weet je wel, gewoon dat. Dus de liefde ook. Van, maar weet je wel, ik kon er niet bij eigenlijk. Ja, zoveel verschillende dingen. Gewoon wereldproblematiek. Een licht activistisch van aard ook. Dus op een gegeven moment dacht ik van, yo, wat waarom ben ik aan het rappen terwijl, weet je wel, mensen gewoon hulp nodig hebben, weet je wel. Ik had me bijna aangemeld om naar Rusland te gaan voor artsen zonder grenzen of zo. Ja, echt, ik wilde gewoon de wereld.
Gewoon mensen,
ja, gewoon, je voelt dat er zoveel nodig is. En ja, wat en dan ben ik dit aan het doen, weet je wel. Dat, en uiteindelijk heb ik gelukkig dat samen kunnen voegen, ook in de muziek. Maar als je zoveel voelt en zoveel ziet, dan vraag je je af of het genoeg is wat je doet. Of dat je niet meer kan doen voor de wereld, voor de mensen om je heen.
Ja. Probeer dan nu middels muziek wat terug te geven aan de mens? Zeg je dat goed?
Ja, ook. Ik denk dat ik in ieder geval door muziek, nou, het kwam letterlijk de dag erna, en dat is echt gewoon how God works, how the universe works. Dus ik zag die advertentie van Artsen zonder Grenzen en ik dacht van fuck it, ik ga. En de volgende dag kreeg ik een aanvraag binnen van een rapper, Vlaamse rapper, 41, die had kanker. En die wilde graag met mij nog een nummer opnemen. En alsof, het was echt een ja, voor mij was het echt een sign. Dus uiteindelijk hebben we dat niet met een tv-programma gedaan. Ik wilde gewoon zo van één op één doen. Een prachtig nummer uitgebracht. Samen ook opgetreden nog. En daarna is hij overleden. Maar toen realiseerde ik me wel van, hey, maar met je muziek kan je meer dan genoeg doen voor de ander.
Ja, dan maak je dat eerste album. En wat je net zei, je voelde een beetje onbegrepen. En je dacht misschien, je had ook gewoon een beetje suïcidale gedachten. Mm. Dan is die eerste album is eruit. Hoe werd dat ontvangen en hoe voelde jij je daarna?
Oeh, dat is een tijdje terug weer hoor. Dus even. Het werd goed ontvangen. In de hip-hop scene werd het goed ontvangen. 3 voor 12. Ik weet dat in de hip-hop scene er, nou wat ik zei, van ja, voor de ene was het te gevoelige hip-hop, weet je wel. Zo ja, kan je dit nog hip-hop noemen? En voor de ander was het juist fris. Nou ja, het hielp ook dat ik uit Zwolle kwam. Dus we hadden een eigen geluid weer neergezet naast datgene wat er al was. Dus ik denk dat het een heel mooi debuut was. En mooie recensies. Maar denk voor mij nog meer dat er een heleboel mensen waren die zich net zoals ik voelden. Bijvoorbeeld die in Sprokkeldagen, dat ik het heb over rondvliegende energiedeeltjes. En laat mij af en toe een ongeluk krijgen, zo'n kleintje, om verplicht een tijdje rustig te blijven. Ja, ik kende niemand die zo rapte of die dat zei, zeg maar. Ik schreef mijn teksten ook niet op een beat. Ik ging gewoon naar het bos en daar kwam eruit wat eruit kwam. En vervolgens dacht ik van, hey, laat me kijken hoe ik dit op het ritme kan rappen. Dus vaak ook niet eens in rijm of, ja, dat was voor mij de meest vrije manier om mezelf te uiten. Dus ik vond het heel fijn om te merken dat ik voor een deel begrepen werd.
Wat je eerst niet had.
Wat ik eerst niet had, ja. Nee.
Dan ben je eigenlijk, dan wordt je droom wordt ineens tastbaar. Je album komt eruit, hij wordt goed ontvangen. Had jij op dat moment, omdat je daarvoor eigenlijk zei van het geloof, het komt goed, ook als ik minder geld heb. Hmm. Was het na dit album dat je dacht van, zie je wel, het kan?
Ja, dat had ik zeker. Heel veel opgetreden. Echt heel veel opgetreden. Op een gegeven moment, ik denk dat ik 5 jaar heb opgetreden met één ja? plaat. Ja. Op een gegeven moment weet ik nog dat Piet Philly naar me toe kwam en zei, yo, hoe doe je dit? Hoe kan je 5 jaar lang optreden
ja,
met...
Ja, het is lang.
Ja, maar elke keer vond ik gewoon weer een nieuwe laag van de plaat om daarmee op te treden. In combinatie met New Cool Collective, jazzformatie, of met Muppet Stuff en Rico in een soort van akoestische folk. Weet je wel? Dus elke keer gewoon een nieuwe vorm, nieuwe laag. Gewoon omdat ik ook nieuwsgierig was. Gewoon naar andere stijlen, hoe kunnen we dat doen? En ja, een soort van improvisatie ook.
Je hebt het net over New Cool Collective.
Ja.
Dat is dan je tweede album die je met hun hebt gedaan, Chocolade.
Ja. Ja.
Daar is het een soort collab geweest.
Ja.
Je hebt alle nummers met hun gedaan.
Ja, het was letterlijk dat...
Het is een band trouwens voor de mensen.
Ja, zeker. Volgens mij kwam het zo dat ik op de Uitmarkt samen met hen speelde. Want zij zijn al heel lang de band achter de artiesten. En met de artiesten. En er was gewoon een klik. En Benjamin Herman, de frontman eigenlijk van New Cool, saxofonist, die had gewoon zoiets van, hey, wat is tof man. Weet je, laat een keertje wat samen doen. En hij is echt een Rotterdammer, weet je wel. Dus als in, ja, gewoon niet lullen, maar poetsen. Dus direct van, oké, laten we kijken hoe we dat kunnen doen. En ik had zoiets van, yo, New Cool Collective, weet je wel. De grootste en ja, tofste jazz band wat mij betreft van Nederland. En we zijn gewoon de studio ingedoken en daar kwam Chocolade uit.
Want je zegt van, oh, New Cool Collective. Waren dat dan ook je inspiratiebronnen? Of naar wie keek jij op dat moment?
Nou, kijk, mijn pa was saxofonist. Speelt nu niet meer. Dus ik heb altijd de saxofoon jazzhelden als Sonny Rollins. Bijvoorbeeld echt als helden gehad. Dus het feit dat ik met hele goede jazzmuzikanten samen kon spelen was voor mij ook een soort van tribute naar mijn pa toe, weet je wel?
Mm-hmm. Toch weer dat familie, zeg maar.
Familie, ja, zeker.
Is dat dan ook naast carrière wat je hoog hebt zitten?
Ja, ik wilde zeggen, ja, natuurlijk. Maar ja, voor mij is family... Ik heb zo lang opgetreden met mijn familie. Zo van, op een gegeven moment noemden ze ons de Jacksons van de hip-hop scene. Omdat we altijd samen te zien waren. Op een gegeven moment ging dat ons tegenstaan, want ze boekte één randami. ik kreeg 4 voor de prijs van 1. Maar bijvoorbeeld we gaan weer in Paradiso staan volgend jaar ter ere van mijn 20-jarige jubileum. Nice. En Blackstar gaat mijn voorprogramma gewoon doen. Hey. Dus mijn grote broer gaat mijn voorprogramma doen.
Yeah.
Ja, dan kunnen we weer samen op het podium staan. Dus voor mij is dat... Ja, dat is, weet je, en zo zit ik er ook in. Uiteindelijk, als we de 80 mogen halen, kijken we terug. En denken van, hey, dit hebben we gewoon met elkaar beleefd. Dat is voor mij dat we mooie dingen hebben mogen delen. Ja, dat is me alles waard.
Dat alle puzzelstukken weer.
Ja, precies. Maar vooral dat je het met elkaar hebt kunnen doen. Weet je wel, je familie kies je niet, zeggen ze. En als ik kijk waar we vandaan komen, we komen van ver. Ja, als ik dan mijn zus, is nu mijn partner in mijn bedrijf. Mijn oudste broer werkt ook mee. Mijn middelste broer, O-Dog, ook, weet je wel. Ja, het is gewoon zo mooi om dat te kunnen delen met elkaar. Om elkaar te stuwen. Op momenten dat ik hulp nodig had en geen money had, was Blacks daar voor mij. Andersom, toen ik er voor hem moest zijn. Weet je wel, het is gewoon collectieve financiën, collectieve spirit. Yeah, noem maar op. Gewoon, dus, ja.
We're in this together.
We're in this together, yeah. Ja, zeker.
Maar ja, ik kan ook begrijpen dat je dat niet iedereen heeft.
Nee.
Dat.
Nee, zeker.
Want wat doe je dan op zo'n moment?
Ja, weet je, je hebt ook gekozen familie.
Ja.
Toch? Je vrienden, vrienden, vriendinnen. Ja. Dus je kiest de mensen uiteindelijk ook die je in vertrouwen neemt. En uiteindelijk zullen de mensen die een soort van ride or die mentaliteit hebben, die blijven over en die herken je ook wel.
Ja. Dan heb je Chocolade, je album in 2009 gedropt. Een bekende nummer daarvan is Boombayé.
Mm-hmm.
Daarin zeg je, je moet er zelf iets van maken. Wat doe jij om jezelf niet kwijt te raken?
Mm-hmm.
Wat doe jij om jezelf niet kwijt te raken?
Is niet maar één ding. wat nu helpt is... Na mijn tweede burn-out ben ik echt flink in therapie gegaan. Dat heeft me enorm geholpen. Ben opnieuw tot geloof gekomen. Zeg maar. Ik zeg geloof, geen religie. Voor mij is echt God is liefde. En daarin heb ik zoveel mogen ontvangen. Dat mijn hart is opengegaan. En daardoor ook de vrouw van mijn leven heb gevonden eigenlijk. Of heb ontmoet. Dus we zijn nu een jaar getrouwd.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. Dus ik merk gewoon dat ik gewoon gelukkig ben. Je weet wel, dat is echt. Dat kon ik. 5 jaar geleden kon ik dat niet zeggen. Dat ik gelukkig was. Dus dat zorgt ervoor dat ik op een moment dat ik dreig te vervallen in zelfde patronen, weet je wel, van slecht voor mezelf zorgen enzovoort, is daar de liefde altijd, weet je wel. Gewoon mm-hmm. de confronterende liefde die je zegt van, hé, wat ben je eigenlijk aan het doen? Niet altijd wenselijk, maar heel goed. ik kan mezelf ook wat meer ter orde roepen, om het even zo te zeggen. Dus op het moment dat ik hoog in mijn energie zit of hoog in mijn ego zit, weet je wel, dan stel ik mezelf 3 vragen. Glenn, wat is aan de hand? Wat loopt niet zoals je graag zou willen? En waar ben je verdrietig of boos over? Die 3 vragen ontwapenen mijn ego eigenlijk. Dus door dat te vragen, moet ik al contact maken met mezelf. Ben ik minder hoog in mijn energie? En dan relativeer ik weer. Dan denk ik van, oké. Oh ja, het is dit, het is dat, zus. Is het nu belangrijk? Nee, het kan even wachten. Oké, chill.
Ja, je maakt het probleem van een groot naar
ja, precies, van een klein. Ja, en wat voor mij enorm werkt, is gewoon ja, tijd met God. Gewoon op spiritueel vlak. Gewoon blij, gewoon voeding. Gewoon. En dat is eigenlijk het belangrijkste.
Ja, want je hebt het nu een aantal keren over geloof gehad.
Ja.
Je bent christelijk opgevoed.
Yes.
En op een gegeven moment was je de connectie een beetje kwijt, had ik begrepen.
Ja. Ik heb zondagschool gehad op de basisschool, middelbare school. We moesten zelfs psalmen elke maandag uit ons hoofd leren. Ik heb zoveel onderwijs gehad, maar niemand heeft me ooit geleerd dat God liefde was. Hoe dan?
Mm.
Weet je wel? Dus voor mij was het beeld dat men over God had doorgegeven, om het even zo te zeggen, de veroordelende God. Het resoneerde niet met mijn hart, maar niemand kon mij vertellen dat de manier hoe ik God ervaarde, dat, laat me zeggen, ook klopt.
Maar wat kan je dan niet vinden? Wat kon je daarvoor niet vinden in het geloof of in andere mensen?
Letterlijk liefde. Als je het idee hebt dat er een alwetende meneer daarboven is die jou veroordeelt, als je niet precies doet wat hij zegt, ja, dan is schuld en schaamte vooral datgene wat je met je meedraagt. Schaamte voor jezelf, schaamte voor seksualiteit, noem maar op. Dus alles wat gewoon natural is, om het even zo te zeggen, weet je. Je ontdekt jezelf, je ontdekt de wereld.
Mm-hmm.
Daar hangt zo'n zwaard van Damocles boven je hoofd. Ja, die dreiging, die koppel ik niet aan liefde. Dus door, ik heb het losgelaten. Nooit helemaal, denk ik, want ja, ik kende God gewoon. Maar ik ben via het boeddhisme, hindoeïsme, de Vedanta, de islam, soefisme, de voodoo, West-Afrika, ben ik uiteindelijk toch weer terechtgekomen bij God. En ik vond dat super irritant, want ik denk van ja, ik wilde daar juist van weg. Maar elk boek dat met mij resoneerde, vanuit welke stroming dan ook, had het over God. Dus ik dacht van ja, misschien moet ik dan de manier waarop ik naar God kijk veranderen in plaats van in plaats van het doen alsof het er niet is of niet mag zijn, zeg maar. Want daar was ik. Ja, en op een gegeven moment is dat eigenlijk één geworden voor mij. Ja.
Als het geloof jou zoveel kracht geeft en ook zoveel kracht geeft tijdens je carrière om je dromen te volgen, is geloof dan eigenlijk niet iets voor iedereen? Of hoe sta je daar dan?
Ja, kijk. Kijk, geloven in iets is sowieso fijn, zeg maar, weet je wel. Ongeacht waarin. In de Bijbel staat, geloof is de hoop dat de zekerheid dat hoop werkelijkheid wordt. En ik vond dat een hele mooie. En dat kan je toepassen op verschillende dingen. Maar als jij weet, dat diepe gevoel dat ik ook met mijn muziek had. Ik geloofde ook in mijn muziek namelijk. Dat mijn hoop werkelijkheid zou worden, dat is geloof. Ik wist dat Lobby de Bassi zou vallen. Dat het goed zou komen. Ik wist het, zeg maar. Ik geloofde erin. En ik had niets, maar dan ook helemaal niets, dat mij daarin op dat moment kon bevestigen. En toch wist ik het. Dat is geloof.
En dat is geloof als je ervoor wil gaan. Maar een andere geloof is ook waar je het net over hebt. God en andere afstammingen.
Ja.
Is dat ook iets wat je aanraadt voor iedereen?
Ja, kijk. Natuurlijk, zeg maar, weet je wel. Maar hoe ik het zou willen zeggen is, ik ben thuisgekomen. En ik wens voor iedereen dat hij, zij of hen thuiskomt. En ik ben thuisgekomen in God en Jezus. Dat heeft voor mij gewerkt. Misschien resoneert het met je, misschien ook niet. Maar weet je, dit is letterlijk is in God zijn is een soort van uitnodiging tot jezelf ook. Het is niet iets dat extern is, het leeft in je gewoon.
Nice. Je had het net al, je zei het, je derde album volgens velen, je doorbraak.
Ja.
Is het ook volgens jou zo?
Ja, definitely. Ja, ja man, ja, zeker.
En aan wat was dat dan te merken? Voor de mensen die het album niet weten. Ik wil het niet zeggen, ik wil dat je het zelf zegt.
Ja, Lobby de Bassi.
Ja.
Ja, Lobby de Bassi was, ik denk dat het verhaal heel eerlijk was. Ik ben dus hij is in 2014 uitgekomen. In 2010 ben ik naar Suriname gegaan. Eigenlijk als zelfonderzoek samen met Herb, een goede vriend van mij en documaker. En ik wilde gewoon mijn roots leren kennen. En ik kom naar het binnenland toe. Want daar voelde ik me eigenlijk prettiger dan dan in de stad. En op een eilandje zag ik de woorden Lobby de Bassi. Gewoon liefde is de baas. En ik begreep het niet, maar het resoneerde wel met me. En uiteindelijk is die zoektocht naar liefde, ik denk dat dat een universele zoektocht is. En ik realiseerde me ook dat dus hip-hop, in die tijd was hip-hop soort van al best wel volgroeid in Nederland. Ja, iedereen kon wel beats maken, iedereen kon wel rappen. Maar ja, dan ben ik degene die denkt van, ja, maar als iedereen hier zit, ga ik een paar stapjes terug, zeg maar. Wie is de opa en oma van hiphop? Wie is de overgrootvader en moeder van hiphop? Dus toen ben ik naar New Orleans ook gegaan. En in New Orleans, de jazz en de slave tradition, zeg maar, die resoneerden met datgene wat ik in Suriname vond. En toen dacht ik van, ja, maar luister, ik kan gewoon die stijlen meenemen naar Nederland. En zo mijn eigen stijl met mijn team eigenlijk creëren. Dus het was een heel puur proces eigenlijk. En het moment dat ik wist dat het viel, nou ja, Lobby de Bassi kwam uit. Ik zag op een gegeven moment Claudia de Breij erover te tweeten. Een Giel Beelen. En ik, mensen die niet per se hip-hop liefhebbers zijn. Bluff, die Lobby de Bassi tweeten. Dus ik dacht van, hey, hier is wel wat aan de hand. Recensies goed, in de Volkskrant 5 sterren, insane gewoon. Maar er was in het live circuit was er nog steeds wat van, ja, we moeten maar even kijken wat Typhoon doet, weet je, met live band. Ja, we weten het niet zeker. Maar wat vrij weinig mensen wisten, was dat ik in 2010 ook direct ben begonnen met mijn live band. En ik wist niet precies wanneer we echt live zouden optreden.
Ja, maar je had al meters gemaakt.
Maar ik had al meters gemaakt, ja. Want ja, zo ambitieus was ik. Ik had ze van op het moment dat mensen ons gaan zien, moeten ze denken van, fuck, waar komen deze mensen vandaan? Gewoon, ja, dat, je toch dat je kan dromen en dat je denkt zo van, oh man, ik wil de gezichten van mensen zien op het moment dat ze ons zien, weet je wel? Ja, ja. Dat ongeloof bijna. Ja. Dat zag ik gewoon voor me. En dat kwam ook uit. Nou, op een gegeven moment een aantal festivals gedaan en toen kwam Lowlands, de grote proef eigenlijk. En wat daar gebeurde, ja, nog steeds. Ik denk dat ik nooit meer zoiets zou meemaken, omdat het momentum was daar gewoon. Het was de zomer van de MH17-ramp. Palestina werd weer ingevallen, aangevallen. Er was zoveel going on in de wereld, dat de boodschap van liefde leek te vallen. In combinatie met onze energie. Dus we stonden in de Bravo-tent. En het was een regenachtige dag. En we doen Hemelvalt. En I kid you not, de zon breekt door.
Nee.
En dat is eigenlijk die hele zomer zo gegaan. Of het nou regenachtig was of bewolkt. Elke keer dat we Hemelvalt deden, brak de zon door. Insane gewoon. En toen wist ik van, hey man, hier zit blessing op. En toen deden we Zandloper. 15 minuten lang. en gewoon dat beeld hoe die tent ontplofte. Toen wist ik van, hey, we hebben goud in handen gewoon. Ja, was echt bijzonder. Ook een bevestiging na al dat harde werken. Want het, nou ja, weet je wel...
Daar doe je het voor.
Ja, daar doe je het wel voor. Dat je het gewoon kan delen. Dat mensen het voelen gewoon. Dat je mensen mee ziet rappen. Maar vooral... En dat is voor mij tot op de dag van vandaag... het grootste compliment wat ik kan krijgen als optredende artiest... is als mensen hun eigen feestje bouwen. Dus niet bezig met ons zijn op het podium... maar hun eigen feestje bouwen. En dat zag ik gewoon in die tent. Overal mensen die elkaar omarmen. Beautiful.
Ik hoop dat je aan het genieten bent. Het zou fijn zijn als je een paar seconden de tijd kan nemen... om te liken, te abonneren... Want dan help je ons met het doel om de grootste inspiratieplatform van Nederland te worden. En voor nu geniet gewoon verder van de podcast.
Was ja. Dat dan, als je carrière platlegt, de grootste piek?
Oeh, ja, we hebben heel veel opgetreden, maar ik denk niet dat het per se de grootste piek was. Nou ja, 2016 hebben we de Ziggo Dome toen gedaan. Ik denk dat dat... wel de grootste eigenlijk was. Omdat het een jaar was met Concert at Sea, Vrienden van Amstel. Ja, we hadden 2 keer Heineken Musical gedaan. Wat nog geen enkele zwarte artiest in Nederland had gedaan. Dus voor mij was dat ook belangrijk. I want to be the first, weet je wel. Ja, voor mij was dus het was een soort van opbouw van een heleboel mooie en magische momenten. Maar dat brak me ook op. Want ja, ik zorgde gewoon niet goed voor mezelf. Mm-hmm. Ik ging maar. En, yeah. Ja.
Is dat dan niet ook de valkuil van te ambitieus zijn?
Zeker weten. Ja, zeker. Ja, ik denk wat ik nu echt heb geleerd... is dat... weet je, het is echt goed om ambitieus te zijn. Want ik bedoel... zonder enige vorm van ambitie... is er maar vrij weinig beweging. Yeah. Maar check jezelf wel, weet je wel, op je motieven. Van waarom is het? Heb je jezelf het bedacht? Is het echt wat je denkt? Verlangt de buitenwereld dat, weet je wel? En het is oké om op je bek te gaan. En erachter te komen van, dit was eigenlijk een ego. Dit was eigenlijk op ego.
Yeah.
En niet uit liefde. Maar ja, je bent jong en je maakt moves daarin. En je leert daarin ook. Dus het was voor mij altijd een combinatie ook daarvan. Ik denk dat ons optreden in Ziggo Dome, ons grootste optreden ever... dat daar best wel wat ego bij zat. Ook om maar te kunnen zeggen dat je Ziggo Dome hebt gehad. En ik bedoel, die show was echt dope. Maar ik deed het samen met Stix en Rico. En we hebben elkaar een half jaar daarna niet meer gesproken.
En dat zat hem dan in?
Dat zat hem gewoon in dat het niet alleen maar liefde was, zeg maar. Er zat hoe zeg je dat? Er zat strife in, zeg maar. Weet je wel, er zat een zo'n her-achtig... achtig ding ook achter. Niet bewust, maar het zat er wel of zo, weet je wel. En pas later hebben we het erover kunnen hebben, een half jaar later, dat we dachten van, hé, ja, dat is nou wanneer ambitie ook ervoor kan zorgen dat je uit contact raakt. Want dat is eigenlijk wat er gebeurde. We raakten uit contact.
Mm-hmm. Want met iemand waarmee je eigenlijk best wel veel meemaakt, om dan opeens een half jaar niet meer te spreken... dat kan best wel veel met je doen, neem ik aan.
Ja, het was wel een soort van... weet je wel, je spreekt elkaar wel, maar je spreekt elkaar niet. Ja. Toch dat? Dus ja, maar het doet je wat. Maar tegelijkertijd ben je zo bezig met... gewoon zelf verwerken van wat er allemaal is gebeurd. Ik ben sinds 2011 eigenlijk was ik non-stop aan het optreden. Onder de radar wel, maar ik was wel aan het optreden. En 2014 was bam, de bang. En toen 2014, 2015, 2016, 2017. Dus ik had niet eens tijd om na te gaan wat er nou daadwerkelijk gebeurd was. Ik was er gewoon en ik ging maar, weet je wel. En mensen zagen me wel ook wat aftakelen, om het even zo te zeggen. Dus... het moment dat ik vlak voor de show aankwam en direct daarna weer wegging,
ja,
was op zich wel een teken dat ik niet meer, ja, dat ik het eigenlijk niet kon doen.
Ja, maar voelde je dat dan zelf ook aan dat je niet meer kon?
Ja, ik voelde, ik wist het misschien ergens wel, maar ik zat gewoon in ontkenning, want weet je wel, er is altijd wel een ander excuus om maar door te gaan. Of het was finance, of het is, weet je wel, AO, my band en de mensen, weet je wel. Ik had heel erg het gevoel dat ik mensen wat verschuldigd was, omdat ik in één keer zo succesvol was. Vond ik het belangrijk dat ik bleef geven en dat mensen maar konden blijven zien dat ik normaal was gebleven enzovoort, weet je wel. Dat, dus ik had zelf eigenlijk helemaal niet zo goed door dat ik, dat ik er zo aan toe was. En toen nog een show. En toen had ik nog een tour. En volgens mij 2018 had ik 24 shows in 30 dagen.
Heavy.
En het moment dat ik, dus laten we zeggen, ik moest met een Red Bull en en medicijnen moest ik op het podium komen. En ik had een kruk, okay, want ik kon niet staan.
Yeah. En omdat je een blessure had? Of
nee,
was,
nee, nee, nee. Ik had wel een blessure, maar ja, geen zichtbare. Zeg maar, oh, niet, okay, fysiek. Maar ik kon gewoon, ik had de kracht niet meer. Dus ik trad zo op. En bij het laatste nummer stond ik dan op om maar te laten zien dat ik, weet je, om wat energie te geven. En daarna was thuiskomen, bijkomen. En dan, weet je wel, met het gewoon slaapmiddel ook weer slapen. En toen dacht ik van, yo, nep excuus van een artiest ben je, weet je wel. Dit gaat helemaal nergens meer over. En pas toen wist ik van, oké, ja, nee, dit kan niet meer zo langer. Maar ik heb daar best wel een tijdje over gedaan.
Ja, want je zit eigenlijk in een soort vicieuze cirkel.
Ja, je gaat gewoon. En ik bedoel, het werkt ook. Dus er zit ook een heleboel mooie en goede kanten aan, weet je. Ik bedoel, het is zo, ik hou zo van muziek. Ik hou zo van dat optreden, weet je wel. Dat vanaf het eerste moment, dus je kan moe, zwak, misselijk zijn, maar vanaf het eerste moment dat de eerste noot wordt aangeslagen, ben je er weer, weet je wel. Want gewoon de music, het is gewoon je hele leven, het zit in je hele lijf. Dus pas later voel je het effect en weet je wat het je heeft gekost. Maar op het moment, op het podium, voel je niet wat het je kost, want ja, ook adrenaline.
Ja. Dan doe je Ziggo Dome. Je doet al die grote shows.
Ja.
Maar tegelijkertijd ga je eigenlijk zelf alleen maar achteruit.
Ja.
Hoe voelde het? Want je kwam dan in een burn-out terecht. Hoe voelde het om die grote droom die je altijd had, waar je in hebt geloofd, het is gelukt.
Mm.
En nu moet je dat eigenlijk loslaten.
Ja, verschrikkelijk. Ik vond het heel erg, weet je, om, want ik voelde mezelf zwak. Je weet toch? Gewoon. En dat was de reden. Ik wilde niet zwak zijn. En daardoor ben ik zo lang doorgegaan. Dus op een moment dat ik toen echt, nou, echt de handrem erop had, ja, dan komt alles binnen gewoon. En dan merk je ook op wat voor manier je ook een puinhoop van hebt gemaakt. Ook in je persoonlijke leven. En noem maar op, weet je wel. Best wel ver van mezelf verwijderd. Dus dat was best wel een pittige periode.
Want was je dan ook veranderd als persoon, aangezien je persoonlijk leven zegt?
Ja, ik was gewoon een beetje afgestompt. Dus op het podium kon ik het geven. Wat ik zeg, van het podium geeft je vleugels en de muziek geeft je vleugels. Maar mijn privépersoon was echt wel afgestompt. Ja.
Ja. En in wat kwam dat dan terug, zeg maar?
Ja, contacten met vrouwen, niet slapen, noem maar op. Een soort van gewoon vluchtgedrag eigenlijk. Ja. Ja.
Dan kom je uiteindelijk in die situatie terecht. En dit is dan de eerste, toch? De eerste burn-out.
Nou, dat was de tweede.
Oh, tweede. Ja, ja. Wat was dan die eerste?
Die eerste was Na Tussen Licht en Lucht.
Dus je eerste album al?
Ja, die eerste was Tussen Licht en Lucht. En ik had toen 3 verschillende tours. Dus mijn eigen tour met Hoekoe Collective en Muppet Stuff. En toen zou ik ook nog naar Zuid-Afrika gaan. Ben ik naartoe gegaan om daar op te treden tijdens het WK. Toen, waar Nederland tweede werd. En toen kwam ik terug en de volgende dag had ik gewoon een body shutdown. Gewoon letterlijk, ik kon niet bewegen. En ik kreeg toen zo'n paniekaanval. Dus ik kon mijn zusje nog net bellen.
Ja.
Van yo, en die is met me naar de eerste hulp gereden. Ik kon gewoon niet bewegen.
Mm-hmm.
Toen, pas later realiseerde ik me dus dat het een burn-out was.
Ja.
Maar ik, ja.
Dan kom je bij die eerste burn-out. Wat doe je dan überhaupt?
Ja, en nogmaals, pas later had ik door dat het zo was. Dus ja. Je rust een beetje en dan ga je weer door.
Ah, dus vandaar dat die tweede burn-out dus ook kwam.
Precies.
Maar was het dan omdat je die eerste niet zo serieus nam?
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En omdat ik niet de begeleiding had. Dus ik kon ook niet herkennen wat ik verkeerd deed, om het even zo te zeggen.
Uh-huh.
Dus pas toen ik in therapie ben gegaan, herkende ik waar bepaalde gedragingen vandaan kwamen. Waar bepaalde vluchtroutes vandaan kwamen.
Yeah.
Ja, en dan kan je er ook daadwerkelijk wat mee.
Ja. Yeah. Dan kom je die tweede keer kom je dus in een burn-out terecht, waarbij je dus therapie gaat nemen. Zelf ben ik nooit in therapie gegaan, maar ik ken mensen die wel in therapie zijn geweest. En eigenlijk vertellen ze me altijd één ding, is dat het heel intens is.
Ik had een burn-out van mijn burn-out. Ja. Nee, therapie is echt gewoon keihard werken.
Ja.
Is echt keihard werken. Maar tegelijkertijd, oh man, ik ben daar zo door gegroeid gewoon.
Mm-hmm. Want om even daar meer op in te zoomen, dan ga je in therapie. Wat voor technieken, wat heb je?
Zo, ik heb twee verschillende. De eerste was traumatherapie. En toen mijn zangcoach die raadde het me aan. Ik dacht van, hoezo, ik heb geen trauma's. Nou, jawel. dus dat heb ik een tijd gedaan. En op een gegeven moment heb ik nog een andere therapie gedaan en ook meditatiecursussen, zeg maar. Dus ik denk dat alles met elkaar te maken had ook, hoor. Maar het was een hele, hele intense periode.
Ja.
Ja.
Als je het wilt delen, meestal is een therapeut die een spiegel voor je ja. neus houdt. Je zegt, ik heb heel veel trauma's gehad. Wat waren dan die trauma's?
Ik bedoel, op deze wereld komen is sowieso al traumatisch. Ja, en dan, weet je, ik was een heel gevoelig kind. Dus ik pikte alles van thuis op. Weet je, mijn vader was militair. Dus mijn moeder deed eigenlijk de opvoeding, maar met vier kinderen. Ja, er is zoveel gebeurd. Weet je, in een gezin, in een gezinssituatie. Daarnaast, nou ja, wat ik zei, zo van voelde ik me nooit echt thuis op deze wereld. Dus dat was ergens ook wel traumatisch. En mijn therapeut die omschreef het best wel mooi. Dat hij zei van, ja, Lobby de Bassie met de kettingzaag achter je rug. Ja. Dacht van, ja, het klopt wel, weet je wel. Er zat een randje bij mij die niet helemaal gezond was. Maar ja, ik had, ja, wie leert je om daarmee om te gaan?
Ja. Zou je deze periode dan ook beschrijven als de zwaarste leermoment? Of was er een andere periode die misschien nog zwaarder was dan
nee,
dit?
Deze was echt wel cruciaal. Want na die periode dacht ik dat het beter met me ging. En toen kreeg ik weer een terugval. Nou, toen werd het echt donker voor mijn ogen, zeg maar. En toen was in Zwitserland. En toen dacht ik van met vrienden om te hiken. Ik had ze weggebracht, want ik had helemaal geen energie. En op een gegeven moment komt er zo'n stemmetje in mijn hoofd. Ze van, ja, anders rij je die klif af. En in mijn hoofd was het een optie geworden. En ik ben daar zo van geschrokken. Het was zo ijzig. Dus je hebt niets. En achter het niets zit nog wat. Dat is gewoon ijzer. Gewoon, voor mij was dat de hel. Mensen beelden de hel altijd uit met vuur enzovoort. Voor mij is het ijs en ijskoud gewoon. En toen dacht ik van, yo, dit klopt niet. En toen ben ik in mijn boekje dus geschreven, gewoon God SOS, gewoon cry for help. En toen kreeg ik antwoord.
Vanuit boven.
Ja, ja, ik schreef dingen op die ik niet op dat moment zelf had kunnen bedenken, want ik was zo ver heen gewoon. Zalvende woorden, zelf accepterende woorden, om het even zo te zeggen, liefhebbende woorden. Ja, ik was echt heel ver heen toen.
Ja, terwijl je eigenlijk op zoek was naar liefde.
Ja.
Wat je zelf de hele tijd net benoemde.
Ja, precies. Ja. Het is ook wel ironisch dat ik Lobby de Bassie heb gemaakt.
Maar zelf geen liefde voelt.
Nou ja, ik voelde wel liefde. Ja. Alleen, weet je, en misschien was dit voor mij en is dit gewoon de perfecte weg voor mij geweest. Want vaak schrijf je vooruit. Soms zeg je dingen die je niet eens zelf per se ervaart, maar het komt gewoon door. Je channelt gewoon, weet je wel. Dus ik heb een heleboel dingen opgeschreven die pas later zijn uitgekomen, of die ik later pas echt heb begrepen over liefde. Ja, dan moest dat zo zijn.
Ja. Dan, hoe was het dan op dat moment? Wou je nog muziek maken, je grote liefde op dat moment?
Nee, ik had de muziek de schuld gegeven van mijn toestand. Het kwam door de muziek, het kwam door het optreden enzovoort. Daardoor was ik zo'n misselijk ventje geworden. Weet je wel, op dat moment had ik zoveel... was ik zo negatief over mezelf. Dus ik wilde ook niks te maken hebben met muziek gewoon. Ik wilde geen muziek horen. Al helemaal geen tyfoonmuziek. Echt gewoon heel ver weg. Gewoon niks daarvan. Maar op een gegeven moment kwam Freeze, een goede vriend van mij en artiest ook. Ik speelde oefenen op trompet en hij op piano. En zo gingen we muziek maken. Gewoon zonder een doel. En toen gingen we het toch maar opnemen. En toen gingen we opzetjes maken enzovoort. Nou ja, en op een gegeven moment werden die opzetjes zo veel dat we Dries Belsma toen weer hadden ingeschakeld eigenlijk. En gevraagd van, hey, wil je dit produceren, weet je wel? Dus die muziek kwam echt van, nou ja, ik denk dat alles is gezegend. Het mooiste voorbeeld ervan was, we waren bezig. En op een gegeven moment hitte de spirit me gewoon. En God, zingen, alles is gezegend. Soms vraag je af achteraf zo van, joh, hoe kom je op zoiets, weet je wel? Maar ja, het was daar gewoon.
Ja, want alles is gezegend staat ook op je album van 2020.
Ja, Lichthuis.
Het Lichthuis.
Ja, ja.
Dan maak je dat album.
Ja.
Zit daar dan extra veel emotie bij, omdat je uit een donkere periode komt?
Zo, ik wilde een hele lichte plaat maken, maar dat lukte niet. En ik denk ook wel dat het was zo mooi, echt. Want in die tijd kwam Willem uit met Man in Nood. En toen Man in Nood uitkwam, ik heb Willem ook een bericht gestuurd van, joh, jij hebt mijn plaat gemaakt. Dank je wel. Weet je wel, dat was die therapiesessie eigenlijk die in plaats was. Dus ik hoefde dat niet meer te doen. Dus daardoor heb ik een andere plaat kunnen maken, om het even zo te zeggen. Met ook wel de donkere, dus track Niemand kan blijven bijvoorbeeld. Ja, daar vertel ik letterlijk het hele verhaal van het moment dat het donker voor mijn ogen werd en dat het... Ja, de God SOS, weet je wel. En elke keer als ik deze live doe, ja, ga ik ook weer een stukje daar terug. Maar ik wil dat ook, omdat ik wil mensen de ervaring meegeven en daardoor ook weten van, yo, but I'm still standing, weet je wel. Dat, ja.
En het is ook gewoon een stukje van jezelf, toch?
Ja, 100%, ja. 100%, ja, ja.
We sluiten de podcast altijd af met een muzieknummer wat je inspiratie geeft. Ik had van jou doorgekregen Donald Beard.
Ja, ja.
Christo Redentor, zeg ja, dat goed?
Christo Redentor.
Vanwaar dit nummer? Want het is ook zonder lyrics.
Ja.
Ik dacht, misschien krijg ik een eigen nummer van je dochter.
Ja, ja, nee. Nee, ja, weet je, ik ben gewoon, ik hou zo van muziek. En jazz music, gewoon, ik ben daar zo ingedoken. En dat is een wereld. Die gewoon niet soms is het niet te bevatten en moet je dat gewoon voelen. En ik hou juist van muziek zonder lyrics, zeg ik als rapper. Gewoon om voor mij elke keer als ik die track hoor, dan Donald Byrd, jazz trompetist, samen met een jonge Herbie Hancock, die als je daar naar dat samenspel luistert tussen de trompet en de piano. En daar het klassieke koor bij. Dus het is ook nog eens een keertje een combinatie van verschillende stijlen bij elkaar. Het is een van de mooiste nummers ooit gemaakt.
Ja. We gaan zo meteen dat nummer luisteren via de harp van Tessa Carina. Als laatste, de show heet Live Dreamers, letterlijk vertaald levensdromen. Het is 2022 voor de mensen die het gaan zien online, 2023.
Mm-hmm.
Wat is op dit moment jouw levensdroom? Album?
Mijn levensdroom is... zit hem helemaal niet op termen van muziek. Het is gewoon gezin stichten. Gelukkig zijn. Nog meer gelukkig zijn. Weer op onderzoek uit. Dus ik wil weer nieuwe dingen ervaren eigenlijk. Onderzoeken. Nieuwe muziek. Ook, dus op dit moment ben ik echt bezig de laatste hand aan mijn EP die volgend jaar gelukkig ook weer uitkomt. Dus eindelijk gewoon, we wachten niet 7 jaar. Dus mijn dromen zijn mijn werkelijkheid nu gewoon. En ik leef nu letterlijk in mijn droom.
Ja, yeah, nice. Welkom bij Live Dreamers.
Yes.
En dan gaan we nu luisteren naar Tessa Carina. Thank you.
Thanks voor het checken. Hopelijk heb je genoten. Ons doel is, zoals je hopelijk weet, om de grootste inspiratieplatform van Nederland te worden. Je kan daarbij helpen. Zorg dat je abonneert, like, subscribe, al die dingen. En hopelijk zie ik je volgende week weer. Ciao.